mijn missie is om mensen te begeleiden dat sterven een heel mooi proces is. Pijnlijk, maar ook mooi, want er vindt een overgang plaats. Als je het voelt, als je het ziet. De landgoden die hier leven, hebben hun maniertjes nodig, hun offers. Iets wat wij in India offeren, of in Suriname. Geef niet aan de landgoden hier. Dat is mijn grootste openbaring, want ze kennen het niet. En ik dacht, nou, ik was voor mijn 40ste best wel aards. Hakken, uitgaan, hield van drankjes. Mm. Nou, ik op een berg, nou hel nou, dat is niks voor mij, weet je.
Nee.
Dat ervaar ik vaak in de rouwcirkels, dat mensen rouwen om iemand dierbaars. Maar eigenlijk is het gewoon een pijn in het zelf wat gezien mag worden.
Ja.
En je kan het makkelijker uiten door te koppelen aan iemand die overleden is. Ik kan blijven janken, even plat gezegd, om mijn vader die dood is. Om mijn broer toen de tijd die zwaar schizofreen was. Maar ik breng ze niet terug door mijn tranen. Ik kan wel kijken wat er met mij aan de hand is. En ik kies voor heling.
In deze nieuwe aflevering van de podcastserie Intiem met de Dood spreek ik met Indra Bhaktali. Indra komt uit een Surinaams-Hindoestaans gezin en haar vader was een bekende Surinaamse muzikant. Zij groeide op met zowel het katholiek als het hindoe geloof en ook met de helderziendheid en heldervoelendheid van beide ouders. Toen Indra 19 jaar was, overleed haar vader. We praten over het moeilijk om kunnen gaan met zijn dood en de rouw die eigenlijk in het hele gezin geen plek had. We hebben het over rituelen, over natuurspirits, over zeemeerminnen en boze geesten. Luister mee naar deze nieuwe aflevering van Intiem met de Dood. We zitten hier in Den Haag. Ik zit tegenover Indra Bhaktali. Ik wil zo nog even je meisjesnaam ook, want die is heel mooi. Maar dat gaan we zo even doen. En ja, dankjewel dat ik jou mag interviewen over het onderwerp de dood. En fijn dat ik zo warm ontvangen ben in je huis. En je zei net vlak voordat we begonnen, zullen we een kaartje trekken. En toen zei ik, nou, dat doen we gewoon in de podcast. Dus zullen we dat nu doen?
Ja.
En wat is de betekenis van een kaartje trekken voor jou?
Nou, ik heb altijd overal nergens kaartjes liggen. En dit zijn mijn levensengelenkaarten. En die liggen in een bakje van Agathe. En dan kun je zien en voelen, eigenlijk ook lezen. Simpel. Welke engel er vandaag bij ons is.
Oh, oké. Okay.
Ja.
Nou.
Engelenkaartjes. Ik trek ze niet vaak. Ik heb ze wel liggen.
Ja.
Maar ik ga er nu een pakken.
Dit is wel een dag om het te doen.
Ja.
Ja.
Integriteit.
Dit is jouw engelkaartje.
Ja.
Ik heb de levensengel.
Mooi.
We gaan het over de dood hebben.
Hè? Leven en dood,
maar
hè?
Ja, absoluut.
Nou,
heel erg verbonden.
Ja,
ja, zeker.
Prachtig.
Zeker. Ja, heel mooi. Dankjewel. Hey Indra, ik wil eigenlijk een beetje iets meer van jou weten, want zoveel weet ik niet van je. We kennen elkaar niet goed. Bijna helemaal niet, nee. Eigenlijk. en ik wil even terug naar je jeugd. Kan je iets vertellen over het gezin waar je uitkomt?
Ja, zeker. Zeker. Nou, ik heet, mijn meisjesnaam is Mohanlal, kind van God. Maar mijn naam is niet goed uit te spreken, dus ik gebruik de naam van mijn man graag, Bhaktali. Brekend geluk. Mm-hmm. En mijn vader was een bekende Surinaamse zanger, muzikant. En ook leraar. Hij gaf zangles, muziekles. En heel belezen. En we filosofeerden heel vaak, vooral over geloof. Onze achtergrond is vanuit mijn grootvaders katholiek. En mijn oma's waren hindoe. En dus ik heb dat beide meegekregen.
Ja.
En als kind was ik heel erg into de Bijbel. En ik heb ook heel veel gelezen. Ik wilde ook non worden een tijdje. En toen ik 14 werd, is het allemaal veranderd. Ik vond het allemaal te eenzijdig en klopte niet voor mijn gevoel.
Nee.
En mijn vader stierf op mijn 19e. En ik was echt een daddy's girl. Dus ik was echt mijn vaders prinsesje. En we deden alles samen. Mijn eerste baardje kopen, winkelen. Mijn vader was eigenlijk echt een metroman, wat ze tegenwoordig noemen. Heel goed verbonden met zijn vrouwelijke energie. Mm-hmm. Heel flamboyant. En mijn moeder was heel nuchter. Weet je, ik niet van shoppen, doe maar normaal. Yeah. Heel direct. Maar allebei waren ze helderziend, heldervoelend. En als tiener dacht ik, oh, die zijn echt gek. Echt gekke ouders. En hoe ouder ik werd, hoe meer er gebeurde. Dat ik ook weer mocht zien, voelen en horen zoals ik toen ik klein was.
Kan je een voorbeeld geven van wat je vader of moeder had? Ze hadden het allebei dan zoal zagen.
Ja, ja. Een natuurspirit. In Suriname, waar zij woonden, was natuurlijk veel groen. Dus ze zagen er heel veel energieën. Mijn vader ging vaak het bos in.
Ja.
Zag hij ook allemaal spirits.
Ja.
En mijn moeder ook. En in Suriname geloof ze ook in de zeemermin, Watramama. Dat is ook een spirit. En ik als kind dacht ik, oh jeetje, wat een gekke fabels.
Ja.
En als je ouder wordt, heb ik gemerkt dat ze er echt zijn. Dat er echt aanwezig zijn. En ik kan ook, dat ik nu net je zoon voorbij zie komen. En dan benoem ik het gewoon. En dan klopt het wat ik zie.
Ja.
Ik ben nu zover dat ik denk, nee, het is gewoon zo. En ze hebben ook veel... in Suriname waren ook veel mensen bezeten. Dat ze ook echt uitdrijvingen hebben meegemaakt. En omdat daar natuurlijk weinig mensen zijn, leeft dat gewoon heel erg. In het positieve, maar ook in het negatieve.
Ja.
En mijn vader zag bijvoorbeeld ook in een huis dat er borden door de lucht vlogen. Omdat daar dus ook een boze geest was. En aan de andere kant zijn er ook weer hele fijne dingen. Zoals de energieën van je moeder die voorbij komen. En... Mm-hmm. Ik moest het zelf ervaren en zien om het te kunnen geloven.
Ja.
En,
maar je hebt dat heel erg meegekregen vanuit huis.
Ja, heel erg. Ja.
En hoe werkt het nu bij jou? Nou,
wat ik heel mooi vond. Ik ben 3 jaar geleden begonnen met de opleiding bij Linda Wormhout. En in haar opleiding kwamen eigenlijk alle verhalen van mijn ouders kwamen naar voren. Vooral van mijn moeder. Alleen over de spirits hier in Noordwest-Europa. En ik was zo flabbergasted, want ik ben hiermee opgegroeid.
Ja.
En dacht ik, deze vrouw, plat Amsterdamse, die praat er ook over.
Ja.
En dit was één en al herkenning. Landgoden, omgaan met de natuur, respect hebben, toestemming vragen.
Ja.
In Suriname is het normaal. Als jij naar een begraafplaats gaat, vraag je toestemming. Je stelt jezelf voor. Je plukt niet zomaar planten, vraag je ook toestemming.
Ja.
Dus ik heb heel veel respect geleerd voor bomen, voor planten, voor dieren, de boodschappers. En... als kind dacht ik, nou, het zal wel. Maar nu ik ouder ben ik zo dankbaar dat ik daarmee opgegroeid ben.
Ja, dus eigenlijk zeg je die opleiding, hè? Want we hebben het nu over de rouwvrouwopleiding die jij 3 jaar geleden hebt gedaan. Daar gaat het over de Noord-Europese shamanistische cultuur, zeg maar. En wat je toen ontdekte was, daar zit eigenlijk niet zoveel verschil met Suriname.
Nee, helemaal niet. Nee. En ik ben op mijn 40ste begonnen met de Inca Shamanisme opleiding. Want ik werd 40 en ik had een visioen dat ik mezelf zag zitten op een berg met een Indiaan. En ik dacht, nou, ik was voor mijn 40ste best wel aards, hakken, uitgaan, hield van drankjes. Ik op een berg, nou hel nou, dat is niks voor mij, weet je.
Nee.
En ik teken heel veel wat ik zie. Dus ik heb het in mijn schriftje getekend. En denk, nou, dat gaat echt nooit gebeuren. Ik heb hoogtevrees. En in de Vogelwijk zag ik op internet. Nu nog een dierbare vriendin geworden. Kwamen dus Peruanen, Inca's, naar Nederland. Om een despacho te maken. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar het riep me gewoon. Ik dacht, nou, ik ga het niet verder lezen. Ik ga er gewoon heen. En die mensen uit Peru, hele kleine Indiaantjes die op een berg wonen. Mm-hmm. Ja. Ja, die hadden mijn hart gestolen. Want ik ervaarde gewoon alsof ik familie terugvond. En Don Alejandro is mijn spirituele leraar. En 8 jaar lang volg ik al zijn lessen en wijsheden. Ben ik toen ook naar Peru gegaan in 2019. Net voor corona, want het riep mij van dat ik erheen moest.
Ja.
En ik dacht, nou ja, ik heb een zoon van 9. Ik ben getrouwd en ik ga vaak alleen op vakantie, maar een maand is best wel veel. En in mijn jonge jaren heb ik heel veel gebackpack. Ik heb in het buitenland gewoond. Dus dat deed ik vaak. Ik heb een jaar in Amerika gezeten. Een half jaar in Polen voor mijn studie. Maar ik dacht nu als moeder, is een beetje azo. Maar man zei, ik doe het gewoon. Ga gewoon, weet je.
Mooi.
Ja, hij stimuleerde me om dat te doen. En ik dacht, nee, dan ga ik gewoon een maand weg. En daar heb ik op die berg gezeten. met die Indiaan, ja. met de kom daar boven mijn hoofd. En ik was achteraf echt, toen ik terugkwam, ben ik heel erg veranderd. En toen kreeg ik weer mijn schriftje en dacht ik, oh, dit heb ik gezien.
Ja.
Op mijn 39ste en ik geloofde het niet. En in Peru ben ik heel anders teruggekomen.
Ja.
En gewoon een heel ander mens.
Ja. Hey, ik wil toch nog even terug, want we maken grote sprongen in jouw leven. Want je vertelde mij vooraf al dat de dood van je vader heeft heel veel verandering gebracht. En zeker als het gaat om het thema de dood.
Ja. Mijn vader stierf toen ik 19 was. En ik had een hele goede band met mijn vader. En toen hij stierf, was heel heftig voor mij. Want ik kon niet begrijpen waarom de zon weer opkwam. Want voor mij was het licht gewoon uit.
Ja.
En toen ben ik heel erg gaan vluchten in werken, studeren. Want ik ging net studeren. En ik wilde het niet voelen. Ik werkte heel veel. Ik had 3 baantjes. Dus de dood van mijn vader was heel moeilijk te beseffen en te begrijpen dat alles maar doorging.
Ja.
En daardoor is bij mij wel is het gaan leven van ik moet hier iets mee. Want na 5 jaar ben ik echt in een dip terechtgekomen. Ik voelde gewoon geen levensenergie meer. Ik voelde me echt down. En ik ben van nature heel optimistisch. Ik herkende mijzelf niet. Dus ik moest daar echt iets mee. En eigenlijk na 5 jaar, toen ik echt mijn pijn voelde van het verlies van mijn vader. En eigenlijk ook, mijn broer werd een jaar later ziek. Die begon stemmen te horen. En dat was voor mij ook levend verlies. En de rouw voor hem was eigenlijk groter dan voor mijn vader. Dat was echt een combinatie van. Dat ik 2 belangrijke personen uit mijn leven verloor. Want mijn broer, daar gaat gelukkig nu heel goed mee. Maar die is niet meer de persoon voor het overlijden van mijn vader. En toen ben ik eigenlijk de dood gaan onderzoeken.
Ja, en je vertelde vooraf ook van die 5 jaar is ook belangrijk.
Ja, dat merk ik bij iedereen.
Ja,
tenminste iedereen, de mensen die ik heb ervaren. Voor mij was 5 jaar dat, nu weet ik dat het woordje uitgestelde rouw is. Dat heb ik weer van Manuel Kersen geleerd. Maar, en ik heb mijn rouw 5 jaar uitgesteld. En bij mij kwam 5 jaar het voelen en het zien. Ik moest gewoon onder ogen komen en beseffen, mijn vader komt niet meer terug.
Nee.
En ook niet dat mijn broer weer beter wordt zoals vroeger. En dat vond ik heel heftig. En daarin moest ik echt mezelf terugvinden. Want in dat voelen, er komt gewoon heel veel naar boven. Maar er kwam gewoon heel veel pijn en shit naar boven.
Ja.
En na 5 jaar bij mijn moeder kwam een stukje acceptatie. Dus ik zag bij de mensen om me heen, na 5 jaar gebeurde er gewoon heel veel. En ik zie bij mensen om me heen die ik begeleid, ook dat na 5 jaar eindelijk ze dat het leven weer zeg maar, je komt weer op je persoonlijke rails, weet je? Je komt weer op het spoor. Alleen, je neemt een ander spoor dan voorheen.
Ja, zeker.
Ik vind dat een metafoor. Je zit in het trein, je gaat verder. En op het moment dat iemand sterft die je dierbaar is, je neemt een andere afslag. Je komt weer op dat spoor, maar het is weer heel anders.
Ja.
De dood heeft mij heel veel gebracht van mijn vader achteraf.
Ik blijf nog even op die 5 jaar. Ik kende dat zelf niet zo, dat dan na 5 jaar dat ook een belangrijke. Ik heb wel die andere fases, na 40 dagen bijvoorbeeld, of na een jaar. Kan je iets, misschien vanuit de Surinaamse cultuur, ben ik benieuwd.
Ja, zeker.
Is daar ook.
Ik ben zelf Surinaams in staan. Dus ik ben in Suriname geboren en mijn voorouders komen uit India. En in Suriname heb je natuurlijk verschillende culturen en verschillende geloven. En als ik kijk naar Suriname, naar de verschillende achtergronden. Mijn man is zelf moslim, dus na 40 dagen is dat heel cruciaal. In het hindoeïsme is 40 dagen ook heel cruciaal. Sommige mensen blijven ook 40 dagen binnen. Of,
ja.
Dus die 40 dagen is bijna bij elk geloof heel belangrijk. Omdat ik natuurlijk een hindoeïstische achtergrond heb, zijn er altijd rituelen rond 40 dagen, 6 maanden, een jaar. En je bepaalt zelf waar je voor je kiest. Sommige mensen doen elke 12 dagen, 40 dagen, half jaar, 6 maanden.
Hoe zien die rituelen eruit?
Nou, eigenlijk is het ook wel heel bijzonder. Je voedt de ziel.
Ja.
Je geeft kleding mee, ook munten mee. Voeding geef je mee. En eigenlijk zorg je voor dat de ziel die de reis gaat maken naar waar. De persoon in de energetische vorm alles meegeeft om die reis te kunnen maken.
Ja.
En ik heb toen geleerd door het hindoeïsme, door al die shamanische opleidingen, dus Inca-shamanisme en ook Noordwest-Europa, dus ja, ook het shamanisme van hier, dat het allemaal hetzelfde is.
Ja.
Alleen, je ziet de goden zoals jij het herkent.
Ja.
Nu ik verder ben en al die dingen heb geleerd en gezien, Odin is voor mij Shiva in India.
Ja.
En die raakvlakken vind ik zo mooi. En ook dat in het Noordwest-Europese shamanisme geef je munten voor de veerboot. En in hindoeïsme geef je ook munten mee.
Ja.
En in heel veel culturen. Dus die verbondenheid is zo mooi. Om dat te kunnen ervaren.
Ja.
En rituelen wat eruit zien. Ja, je eert de ziel via vuur. Want als wat je in het vuur gooit, komt dan bij hen uit. En dat is ook weer bij de Indianen. Ik zelf het woord Indiaan niet het juiste woord. Nee. Daarom zeggen wij de inheemse.
Ja.
Dus door het vuur voed je eigenlijk de geest of de ziel van de persoon. En je zet ook eten neer.
En dat gebeurt dan na de 40ste dag en eventueel ook op andere, na een jaar.
Als je traditioneel hindoeïsme volgt, gebeurt dat vrij vaak.
Ja.
Uit mijn hoofd dacht ik 12 dagen. Sommigen doen het 40 dagen, een half jaar en een jaar.
Ja.
Toen mijn moeder stierf, omdat ik net bevallen was van mijn zoon, omdat mijn moeder sacrameerde op de dag dat mijn zoon geboren is, heb ik ervoor gekozen om het naar een half jaar te doen en naar een jaar. De rituelen. En toen kwam er een geestelijke, wij noemen dat een pandiet, die kwam dan bij mij thuis. Om een vuurceremonie te houden. En dan bid je voor de ziel. En je legt dan eten neer.
En dat doe je met je familie?
Ja.
Hoe groot is zo'n?
Bepaal je zelf. Veel mensen nodigen iedereen uit. Ik heb het vrij klein gehouden.
Mm-hmm.
Haar zussen, haar broers. Want daar was zij gewoon heel verbonden mee.
Ja.
En dan ben je toch een paar uur bezig met reciteren. Offers in het vuur. En elk jaar op haar geboortedag doe ik zelf een vuurceremonie.
Ja.
Ik heb het geleerd door YouTube een filmpje op te zoeken, de mantra's te onthouden. Ja. En dan heb ik zo'n een kleine vuurbak, een Hoven Kund. Dat is van mijn moeder geweest. En dan op haar verjaardag, 30 maart, dan nodig ik altijd mijn nicht uit. Ik en mijn man met z'n drieën doen dan de vuurceremonie voor haar. Dan bidden we, zeggen we mantra's op. En dan geven wij aan het vuur Samagri, dat is een mengseltje van kruiden en gedroogde bloemen. En dan bidden we voor haar, voor haar ziel. Nou, dat is een heaven. En als kind had ik niks met het hindoeïsme. Omdat ik het hindoeïsme en het christendom, mijn vader was katholiek. Ik heb beide geschriften meegekregen van beide geloven. En ik ben mezelf ook heel erg in gaan verdiepen in de andere geloven. Mijn vader las alles, hij heeft elk heilig boek gelezen.
Ja.
En het hindoeïsme is pas gaan leven bij mij toen mijn moeder stierf. En door het Inca-shamanisme kwamen mijn voorouderlijke goden op mijn pad. Dus nu, dit jaar wordt de derde keer dat ik de vuurceremonie doe. En het is zo mooi, want de Sanskriet is een oude taal. Het wordt niet gesproken. Het is geen taal waar je gesprekken mee voert. Het is de taal van de gebeden en de liederen. En we zijn met z'n drieën bezig en toch begrijpen wat er gebeurt. Weet je? En ik heb gewoon kippenvel dat ik niet uitspreek, want alle drie. Ik ben de enige van mijn man en mijn nicht. Ik spreek vloeiend Surinaams, vloeiend Hindi. Dus het dialect van mijn voorouders.
Ja.
Dat is eigenlijk Sarnami. De Boerse taal uit het noorden. In India noemen ze dat Bhojpur. En in Suriname noemen we dat Sarnami, omdat het verbasterd is met Nederlands, Engels en Hindi. En dat spreek ik ook vloeiend. Maar Sanskriet is een taal die ik niet spreek.
Nee.
En toch, en mijn nicht en mijn man kunnen alleen Nederlands en Engels. Die kunnen zelfs, en Surinaams mijn man, maar niet de Hindoestaans of Hindi. Ik weer wel. En toch allebei voelen wat er gebeurt. En zo eer ik mijn moeder door dat te doen. Niet op haar sterfdag, maar op haar geboortedag.
Ja, en je noemde eventjes 30 maart.
30 maart, ja.
De sterfdag van mijn zoon.
Nee.
30 maart, ja.
Jeetje, bijzonder.
Ja. Ja, hey, de dood van jouw vader bracht verandering in hoe je met de dood omgaat.
Ja.
Maar er kwamen ook dingen op jouw pad van mensen die jou ook vroegen om. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, toen mijn vader stierf was ik 19 en ik ben natuurlijk Surinaams-Hindoestaans. En dan hebben wij Dide Osso. Dat betekent dat bij het sterven iedereen bij je thuis komt. En alles werd uit handen genomen.
Ja.
Mensen kwamen eten brengen, mensen kwamen voor ons zorgen. Weet je, eigenlijk het enige wat ik met mijn moeder heb gedaan is dat gesprek met de begrafenisondernemer.
Ja.
En voor de rest werd alles uit de handen genomen. En daar heb ik heel veel van geleerd. En door de jaren heen heb ik veel mensen begeleid naar de dood. Ook mijn moeder.
Uh-huh.
En want zij stierf een dag voor de geboorte van mijn zoon. En mijn zoon is gecremeerd op haar, geboren op haar crematiedag. Maar toen zij dus plotseling ziek werd, heb ik haar ook kunnen begeleiden, onbewust. Door te zingen, de familie bij elkaar te brengen, een cirkel te houden rond haar bed in het ziekenhuis, want niemand kon verklaren. En door die ervaringen, tussen mijn vader sterven en mijn moeder sterven, heb ik heel veel mensen begeleid. Ik heb heel veel mensen zonder opleiding, eigenlijk gewoon door levenservaring,
ja.
Mensen naar het licht kunnen brengen. Mijn oma, de ouders van vrienden, tantes, ooms. En vooral, mijn missie is om mensen te begeleiden dat sterven een heel mooi proces is. Pijnlijk, maar ook mooi, want er vindt een overgang plaats. Als je het voelt, als je het ziet.
Ja.
En
dus dat is wat je doet. Je bent aanwezig, maar je begeleidt ook echt.
Ja, en dan word ik niet gevraagd. Moment. Ik ga gewoon. En ik doe dat bij mijn dierbaren.
Ja.
Ik bel gewoon aan, ik begeleid ze gewoon. En door de rouwvrouwopleiding die ik 3 jaar geleden heb gedaan, in de vorm van Noord-Europees shamanisme, is er een andere vorm ontstaan. Toen ben ik begonnen met rouwcirkels. En door te benoemen dat ik rouwvrouw ben door die opleiding. Want ik was het eigenlijk al.
Ja, je deed het al.
Ja, en ik wist niks over het Noord-Europees shamanisme.
Ja, kan je iets van het intrigeert me wel waarom per se het Noord-Europees shamanisme?
Ja, kan ik vertellen.
Want het,
ik moest ook over nadenken, waarom, maar het nou opeens. Ik ben begonnen met natuurlijk Inca-shamanisme, maar ik ben geboren in Zuid-Amerika. Ik ben geboren in Suriname.
Uh-huh.
En dus dat ik daar alles van leerde over de spirits, krachtdieren, noem maar op, weet je. Dat resoneerde omdat ik daar vandaan kom.
Ja.
Mijn wortels liggen daar.
Ja.
En toen mijn zoon geboren werd in Nederland, toen ontstond er bij mij een drang, een emotie van ik voel dat ik met dit land connectie moet maken. Want ik voel me heel Nederlands. Ik voel me ook heel Surinaams en ik voel me ook heel, heel erg Hindoestaans. Weet je, ik kom natuurlijk uit 3 werelddelen.
Ja.
En toen mijn kind geboren werd, voelde ik. Ik werd eigenlijk geroepen door de landgoden hier. Zo voelde dat. Ik voelde een roep en ik wist niet waar. En toen ik dat zag opeens, ja, Facebook noem ik het. Daar komt alles binnen op het pad van spiritualiteit. En voor mij is dat echt een soort. Ik zie wat en ik denk, oh, daar moet ik heen.
Ja.
Dus ik zag de opleiding rouwvrouw voorbij komen. Ik had totaal geen idee, maar het resoneerde. En ik dacht, ik ga gewoon mezelf opgeven.
Ja.
En sinds mijn kind geboren is, voel ik me verankerd met dit land. En het werk wat ik daarvan leer, wat ik van Linda vooral heb geleerd, Linda Wormhout, is dat in het land waar je woont, de landgoden die hier leven, hebben hun maniertjes nodig, hun offers. Iets wat wij in India offeren, of in Suriname, geef niet aan de landgoden hier. Dat is mijn grootste openbaring, want ze kennen het niet.
Nee.
Weet je?
Okay,
dus in Nederland, als ik hier wat offer, dan doe ik appelpitjes. Appelzaadjes, je moet dan je pitten. En dat was mijn grootste eye-opener van haar.
Ja.
En doordat ik heel raar hier heb gebaard en Europees shamanisme ben gaan beoefenen, omdat ik hier woon.
Ja.
Het is zo sterk, want ik leef op het land van het Noordwest-Europees shamanisme.
Ja.
Dus
ja.
Dat was gewoon alsof er zo sterk verbonden, ik kan het niet uitleggen, maar omdat ik hier leef, lijkt het of de roep eerder beantwoord werd.
Ja. Dus jij zou nu ook geen voorstander zijn om dingen uit andere culturen te pakken en dat hier te gebruiken?
Wel, want ik ben natuurlijk zelf een allochtoon. Ja, ik ben natuurlijk van mijn DNA uit India. Ik ben geboren in Suriname. Dus ik verbind alles met elkaar. Mijn visie is, het is allemaal één. Elk geloof, maar je ontvangt het zoals jij het kan herkennen. Of je nou moslim bent, of hindoe bent, of katholiek bent. Mm. Als je een opvoeding hebt vanuit het christendom, dan komt Jezus op je pad. Vanuit het hindoeïsme komt Shiva. Vanuit Noord-Europa komt dan Odin.
Yeah.
Weet je? Dus het is maar wat jij herkent. Kijk, in het hindoeïsme zijn het allemaal avatars van één energie.
Yeah.
En dat is natuurlijk waar ik mee opgegroeid ben.
Ja, en je komt er steeds meer achter dat het al die verschillende achtergronden eigenlijk één verhaal vertellen.
Ja, wat ik wel heb geleerd door de jaren heen, eer je voorouders.
Ja.
En onderzoek je eigen achtergrond. Kijk,
ja.
Ik geef dan sinds 2 jaar de opleiding Rouwvrouw met Ketty, de geest. En wat ik vaak leer, overdraag, is onderzoek je eigen achtergrond. Onderzoek je eigen DNA.
Ja, zeker.
Ik als, even gechargeerd gezegd, buitenlander, vertel mensen hier die geboren voor eeuwen, die een Hollandse achtergrond hebben, of een Europees, Noord-Europees achtergrond hebben, kijk naar je eigen godinnen en goden.
Ja.
Weet je, wat ik van Linda heb geleerd, iedereen zit hier in de hut Lakota mantra's te doen. Dat doe ik ook. Maar kijk ook naar je eigen achtergrond.
Ja.
Weet je, kijk naar vrouw Holle, kijk naar Iduna, kijk naar Helenia. Het zijn allemaal benamingen van dezelfde energie, van mama Kotja in het Peruaans.
Ja.
Van moeder Oceaan. Maar kijk naar je eigen achtergrond. Toen ik Inca shamanisme ging bewandelen, bleu, kwamen mijn goden naar voren. Ik heb in mijn voorouderwerk gezien dat ik van het gebied kom, bij de Saraswati rivier. Als klein kind was het op mijn lievelingsgodin. Dat hing ook in huis, want mijn vader was een muzikant.
Mm-hmm.
Zij is de godin van muziek, van kunst, van literatuur, van kennis. Daar heb ik altijd heel veel verbinding mee gehad. En toen ik 25 werd, heb ik ook een beeldje van haar gehad, van mijn moeder. En in mijn voorouderwerk kwam me voor dat wij daar geleefd hebben. Nog nooit van gehoord. En na dat voorouderweekend ben ik gaan googlen. Het heeft echt bestaan.
Mm.
In India.
Ja.
Mm, en ik heb het mogen zien in een visioen. En het is er nog, maar nu onder de grond.
Mm.
Dus ja, het is allemaal heel bijzonder.
Ja. Hey, we hebben nu de naam Linda Wormhout al diverse keren. Zij is inmiddels overleden,
ja,
hè?
Ja.
Kan je iets over... Ze heeft ook boeken geschreven.
Heel veel boeken, geweldige boeken.
En een van haar boeken wil je ook onder de aandacht brengen.
Ja, De Nevelvrouw.
De Nevelvrouw.
Ja,
waar gaat De Nevelvrouw over?
Ook over de dood. Over het dodenwiel die zij ontworpen heeft. Ik denk als mensen iets willen begrijpen over de dood. En als je zelf een Nederlandse achtergrond hebt, een Europese achtergrond hebt. Is dat een heel fijn boek om te lezen. Want daar krijg je een inzicht hoe de dood hoe de dood vormgegeven wordt. De theorie daarachter. Vanuit het pre-christelijke geloof, het shamanisme van hier.
Mm-hmm.
Dus ik raad aan om dat boek te lezen. Zij zelf is er niet meer onder ons fysiek. 2 jaar geleden is zij begraven in Amsterdam.
Hmm.
Ketty is degene die als rouwvrouw het werk heeft gedaan. Ik mocht buiten begeleiden alle rouwvrouwen en zielemannen ontvangen. Een rouwstoet voor haar creëren. En ik zelf ben dat zo snel fan van mensen. Klinkt heel raar. Sinds mijn overleden zijn hecht ik me niet zo snel aan de vreemden. Maar bij haar was het gewoon herkenning.
Ja.
Alsof als ze zei, hoe was het persoonlijk, plat Amsterdam, zo direct, rauw en niet zweverig.
Nee.
Dat trok me heel erg aan, heel aards. En zoveel wijsheid aan vrouwen over Nederland. Ik heb veel van haar mogen leren.
Ja. Dat dodenwiel, dat is iets wat zij
ontworpen
heeft. Kan je over dat dodenwiel nog wat
zeker vertellen? Het zijn de fases van de ziel die na het sterven beleven.
Mm-hmm.
Vanuit het Noordwest-Europese shamanisme. Het dodenwiel heeft zij ontworpen. Dat is echt wat zij heeft doorgekregen. En het zijn de fases van het zwarte niets. En dan vanuit het Noordwest-Europese shamanisme ga je dan het water over. Meestal via de boot, maar kan ook via de brug.
Uh-huh.
En dat kan ook via de zwaan als krachtdier. En de zwaan is in het Noordwest-Europese shamanisme de psychopomp van sterven, van zielen. Ja. Kan hulp bieden. En daarna, als je het water overgaat, kom je op het strand terecht. En daar stel ik geen tijd. Sommige zielen blijven daar heel lang of heel kort. En dan kom je op het heideveld. Dan ga je karmapad lopen.
Uh-huh.
En dan zul je ervaren vanuit het Europese Noordwest shamanisme wat je een ander hebt aangedaan.
Ja.
Je gaat zien wat er dan gebeurt. En En als je dat doorlopen hebt, dan kom je weer in een andere fase terecht.
Hmm.
En uiteindelijk ga je naar de bron.
Ja.
En dat proces om te mogen voelen, zien en leren is heel bijzonder. Dat is voor mij wel een puntje op de i. Ik werk daar nu ook mee, met haar dode wiel. En het is ook spontaan ontstaan tijdens een rouwcirkel.
Mm-hmm.
Bij het Godinnenfestival van Janneke de Bos, Karishma Sanchit en nog een derde persoon waar ik het naam nu even niet van weet. Was er een vrouw die een workshop deed over rouw.
Ja.
En zij was ziek op het laatste moment. Dus ik werd gevraagd. En dat heb ik gedaan. En ik nam het dode wiel van Linda mee. En ik heb een vrij groot wiel. Ketty de Geesten en Dia. Het zijn twee dames die dan ook die dode wiel uitbrengen. Met een labeltje met haar naam erop. En toen heb ik dat neergelegd. En de mensen die zich hadden aangenat gingen er omheen zitten. En er gebeurde heel veel. Ik nam ze dan mee het dode wiel over. En het is gewoon heel
Dus wat prachtig. Je dan doet, is die fases die in dat dode wiel zitten.
Ja.
Daar neem je de mensen die in de rouwcirkel zitten
mee. Ja.
En je laat ze voelen wat er dan in die fases gebeurt.
Ja, ja. En de eerste keer ontstond ook de mantra Ho'oponopono.
Ja.
Heel erg nodig in een groep.
Mm-hmm.
En dat was heel rauw in combinatie met het dode wiel. En ik werk met godin Helle, de doodsgodin van Noordwest-Europa. En voor mij is zij de avatar van Kalima, de doodsgodin uit India. Voor mij is zij de doodsgodin. Zij is een hele krachtige godin. Ik heb ze ook op mijn altaar staan beide.
Mm-hmm.
Onder dat doekje zie je Helle. En ze heeft een heel eng gezicht, dus ik dek haar gezicht af. En als ik met haar werk, dan haal ik het doek weg. En Kali staat daar ook. En zij zijn eigenlijk dezelfde godin, alleen een andere avatar. Het gezicht van Noordwest-Europa en Kali is dan van India.
Indra, die wijst nu naar iets wat jullie niet kunnen zien. Maar er is hier een heel mooi altaar waar met foto's.
Ja, dan zie je daar Kali.
Deeltjes, ja. Ja.
En dan zie je ook amber, want ik gebruik altijd amber als ik mijn amberketting heb om als ik rouwwerk doe. Dat heb ik dan van Linda geleerd. Dat is normaal hier in Noordwest-Europa om amber te dragen als rouwvrouwen. En dat daar is ook van Linda geweest.
Mm-hmm.
En dat is Hella. Je mag het doekje eraf halen, maar ik kan het ook zo laten zien.
Ja,
en Hella is een beetje eng. Het is heel mooi, maar ook heel eng.
Is heel eng, ja.
Ja, ja, ja. En dan neem ik haar mee en dan gebeurt gewoon heel veel. En Kali komt er ook bij.
Ik ga daar zeker zo naar kijken.
Ja, en ze gaat Hella. En Hella is de godin die je meeneemt. Naar
dus dan naar het doekje voor de
bescherming voor anderen vooral, niet voor haar. Dus ik werk met die twee godinnen.
Ja. Ja, ik ben zelf nog even zoekende naar dat dode wiel. Ik snap dat je met mensen die fases langs kan gaan.
Ja.
Is het ook iets wat je houvast geeft in het leven? Om op een bepaalde manier te leven of je voor te bereiden?
Niet. Maar ik gebruik dode wiel vaak voor anderen. Als ik me geroepen voel om het dode wiel neer te leggen. Als ik voel mensen hebben hulp nodig. Vorige week. Is er een jongen van 15 die zelfmoord gepleegd heeft.
Mm.
En is de zoon van een klasgenoot uit groep 8. En dat was heel heftig om dat te horen. Want ik had eigenlijk sinds groep 8 geen contact meer met zijn vader. En er is een groepsapp ontstaan waar alle klasgenoten dus gegaan zijn ter ondersteuning.
Yeah.
En een soort Romeo en Juliet verhaal. Twee jongeren die zichzelf hebben brood van het leven van 15.
Tegelijkertijd.
Ja, een meisje woonde in het buitenland. En zij wilde naar Nederland. En zij heeft toen haar pols doorgesneden. En hij heeft daarna zichzelf ook brood van het leven naar de kerstdagen. Ouders zagen niet aankomen.
Mm.
En dan kwam ook binnen, ik ga het dode wiel voor hem neerleggen. Dus ik heb een pad van licht neergelegd op het dode wiel.
Yeah.
Als begeleiding dat hij naar de bron kan of alle fases kan doorlopen.
Ja.
En zo werk ik met het dode wiel. Of zo heb ik dat van Linda geleerd. Is als je rouwwerk doet, dat je dan ook munten neerlegt. Bepaalde runes neerlegt. En dat doe ik dan. Niet voor iedereen. Mensen die mij vragen of mensen die dan als ziel voorbij komen. Ik voel, daar moet ik wat voor doen. Ik heb ook ervaren dat mensen zo zuiver zijn, gelijk naar de bron gaan, dat het niet nodig is.
Okay.
Maar ik werk veel met het dode wiel.
Ja, maar jij kan contact maken met de ziel van een persoon.
Ja, Toen ik 19 was en mijn vader overleed, begreep ik niet wat ik zag. Ik zag zijn ziel uit zijn kruin vertrekken.
Ja.
En toen wist ik niet dat het zijn ziel was, maar ik zag echt een schim, een soort, ja, een vorm van, ja, ik zag hem gewoon energetisch zo uit zijn kruin gaan.
Ja.
En toen het laatste stukje eruit ging, ik voelde ook zijn mond open. En toen wist ik, hij is dood.
Ja.
En ik heb altijd kunnen zien en voelen en ervaren en horen. En in mijn puberteit heb ik dat gesloten. Nu, als ik me openstel, zoals vandaag heb ik me opengesteld voor jou.
Ja.
Dat ik je zo mocht zien, vond ik heel mooi. Maar dan zet ik wel mijn luikjes open, want ik ben getraind om het af te sluiten.
Okay. Ja.
Ik ben heel erg geaard. En
ja.
Ook een proces om niet alles maar binnen te krijgen, want dan word je gewoon gek.
Ja.
Mijn broer en ik zijn eigenlijk hetzelfde. Hij heeft niet kunnen sluiten, waardoor de stemmen de overhand namen. Heel lang, 10 jaar lang. En na het sterven van mijn moeder had ik altijd beloofd dat ik voor hem zorg. Dus mijn zoon was natuurlijk geboren op haar crematiedag. Ben ik elke week met de baby naar hem toe gegaan.
Uh-huh.
En heel snel is mijn broer uit zijn langdurige psychose gekomen. Door mijn zoon. Uh-huh. Door een puur kind. Dus ik heb daar ook weer heel veel van geleerd.
Ja, want die stemmen bij hem, zeg je dan, dat zijn de zielen, de dolende zielen? Of hoe kun je dat verklaren?
Door de jaren heen weet ik nu dat toen mijn vader stierf, en hij was, mijn vader stierf eigenlijk plotseling in het ziekenhuis. En op dat moment toen hij stervende was, wat wij niet wisten, ging mijn broertje naar de apotheek in het ziekenhuis om medicijnen op te halen. En in dat half uur is mijn vader gestorven.
Okay.
Mijn moeder en ik waren bij hem en we hadden elk zijn hand vast. En mijn broer, hij is eigenlijk heel fysiek heel groot, maar 11 maanden jonger dan ik, die kwam binnen toen mijn vader dood was. En dat was voor hem een hele grote klap. En bij het sterven van mijn vader zijn we alle drie op een hele andere manier ermee omgegaan. Ik ging heel veel werken. Ik had 3 bijbaantjes en studeren.
Ja.
Mijn moeder was gewoon heel erg in zichzelf gekeerd. En mijn broertje zat eigenlijk in zijn kamer. En we hebben eigenlijk niet gemerkt dat we in de rouw zaten, onbewust. Iedereen ging er anders mee om.
Ja.
En na exact 1 jaar, dat kwam heel goed herinneren, want ik ging net studeren en ik had een housewarming party van een klasgenoot. En ik zag een schim staan 's avonds bij de deur. En ik denk, is dat voor een engert, weet je? Het is zo laat en het regent. En toen zag ik mijn broer staan, huilend.
Mm.
En die vertelde dat hij een stem hoorde.
Mm.
En nou, er werd gelijk doorverwezen naar Parnassia. En werd helemaal plat gespoten met medicijnen. Hele jongen, hij was toen 18. Vol in het leven, speelde in een band. Het was een plaatje om te zien. De meiden waren echt, hij was heel populair. Maar hij veranderde helemaal. En van één stem werden meerdere stemmen. En mijn moeder en ik hebben echt van alles geprobeerd. Medisch, maar ook energetisch. Naar de moskee, naar tempels, naar Surinaamse medicijnmannen. Noem maar op. Hare Krishna's langs geweest. Echt, we hebben het overal geprobeerd. Maar ik zag ook bezetenheid. Want mijn broer is heel lief, heel zachtaardig. En hij was heel boos. En ik woonde toen nog thuis, toen hij ziek werd. En toen, als ik dan 's nachts sliep, en dan voelde ik dat iets naar me keek. En dan keek ik door mijn wimpers heen, zag ik hem heel de nacht zo naar me staren.
Uh-huh.
Met een hele duistere blik. En ik dacht, dit ben jij niet. En ik ben ook lessen gaan volgen, want hij werd natuurlijk gelijk bestempeld als schizofrenie. En Manukers heeft ook in het handboek van de medici aangepast dat vaak rouw geen depressie is.
Ja.
Dus misschien, kijk, ik praat nu echt over 30 jaar geleden.
Hmm.
Exact 30 jaar geleden, want ik er werd niet naar je gekeken. Ik kreeg een diagnose, ik kreeg pillen, klaar.
Ja.
Geen therapie, weet je.
Maar eigenlijk zeg je van, we hebben met elkaar niet kunnen rouwen.
Ook, ja.
Wat voor iedereen zo zijn gevolgen had.
Ja, van, ja, ja.
Want hoe zie je dat? Hoe kunnen mensen op een goede, tussen aanhalingstekens, manier rouwen?
Ja.
Wat doe je dan?
Ja, een goede manier rouwen bestaat eigenlijk niet. Want uiteindelijk kom je daar wel. Want op den duur kan je niet meer vluchten. En dan ga je op je bek, zo plat gezegd.
Ja.
En dan moet je je pijn gaan voelen. Weet je, uitgestelde rouw. Uiteindelijk kom je bij die pijn. En de kunst is, hoe lang blijf je daarin zitten? Wil je er wat aan doen? Want het toen ik na 5 jaar mijn pijn eindelijk voelde. Ik ging heel veel reizen, heel veel werken, studeren. Ik ging van alles doen om maar niet te voelen achteraf. Mm-hmm. En toen ik me zo kut voelde, dat ik dacht, ik kan niet meer opstaan. Ik kan niet meer slapen. Ik voel me zo slecht. Dacht ik, dit ben ik niet. Ik heb gelijk de dokter gebeld en kwam bij een psycholoog te zitten. Mm-hmm. Want ik wilde dit niet meer voelen. En ik wist, dit is van 5 jaar onderdrukken. Dus rouw bestaat niet. Maar wat ik wel vind, is... En daar praat Manu Kersje ook over. Het is niet gelijk een depressie als je verlies ervaart.
Nee.
Dat wil niet zeggen dat je een geestelijke ziekte hebt. Nee. Maar dat het gewoon rouw is. En ik ben al blij dat door zijn toedoen... dat bij de huisarts in het handboek wat ze gaan opzoeken... dat ook gewoon rouw kan zijn in plaats van depressie.
Zeker.
En misschien als mijn broer gewoon therapie had gehad... op zijn 18e in plaats van volgepropt met medicijnen...
Ja.
Dat misschien anders was gelopen...
Ja, ik zit ook meer te denken, wat kan je met elkaar doen als gezin in die rouwfase? Hè? Want ik hoor een beetje de een zit op zijn kamer, de ander trekt zich op de andere manier terug. Jij ging in het werk het zoeken. Maar stel, je zoekt elkaar meer op en je praat over... Ja.
Als ik de wijsheid had die ik nu heb, was het heel anders verlopen.
Ja.
En daarom is mijn missie om mensen te helpen.
Ja.
Want vaak is het geen rouw, maar persoonlijk verdriet. En je koppelt aan rouw, terwijl je eigenlijk met heel veel issues zit. En wat we eerder over hadden, gebrek aan zelfliefde.
Ja.
Maar omdat iemand gestorven is die je dierbaar is, wordt het soms ook een reden om in je pijn te blijven zitten.
Uh-huh.
Dat ervaar ik vaak in de rouwcirkels, dat mensen rouwen om iemand dierbaar is. Maar eigenlijk is het gewoon... een pijn in het zelf wat gezien mag worden.
Ja.
En je kan het makkelijker uiten door te koppelen aan iemand die overleden is.
Yes.
Dan te kijken naar jezelf. En daar ben ik wel heel hard in.
Ja.
Om het gewoon te benoemen, rouw zoals het is. Dus bij mij is rouwcirkel niet alleen OU, maar ook AU.
Mm-hmm.
En daarom resoneerde het ook met Linda Wormhout heel goed. We zijn allebei heel bot.
Ja.
Gewoon, we zeggen het gewoon hoe het er is. En we zijn niet zweverig.
Ja. Maar je zegt eigenlijk ook in die rouwcirkels... ze komen met rouw benoemen. Ja, mijn vader is...
Ja.
En soms, want ik geef zelf ook rouwcirkels. Ja. Gaat het om 15 jaar geleden of zo? Is mijn vader overleden? En ik, maar er zit vaak een heel verhaal achter de persoon zelf.
Ja. Ja, en die de persoon niet wil zien of wil voelen. Want je bent nog geen vluchtgedrag.
Ja.
En het is makkelijker om te zeggen, ik ben verdrietig om mijn kat dood is, even heel gechargeerd.
Ja.
Want kijk, ik vind mezelf niet leuk.
Juist, ja.
Weet je?
Dan komen we weer op de zelfliefde die vaak...
Ja.
En hoe ga je daarmee om in zo'n rouwcirkel? Je hebt, tenminste, ik doe het 1 dag. Ik weet niet of jij het meerdere dagen doet of hoe je het zo raakt.
Ik doe bijna alles 1 dag.
Ja.
Kijk, in mijn manier van werken, werken noem ik werken, want ik doe het vaak gewoon vrijwillig.
Ja.
Ik hoef er niet van te leven.
Nee.
Dus heel veel wat ik doe op spiritueel gebied doe ik gratis en vanuit een missie.
Uh-huh.
En het ontstaat en de eerste keer dat ik het deed was toch op Ho'oponopono gebruiken.
Uh-huh.
Waardoor mensen die mantra doen voor zichzelf. En waardoor er zoveel vrijkomt.
Mm-hmm.
Als jij jezelf vergeeft en jezelf excuses aanbiedt. En tegen jezelf zeg ik hou van jou.
Ja.
Dan komt er een stortvloed vrij van emotie en vooral pijn. Ik noem het mooie pijn.
Ja.
Die pijn heeft mij heel veel gebracht. Het sterven van mijn vader heeft mij heel veel gebracht. En dat probeer ik... over te dragen. En ik, niet dat ik het doe, want ik ben eigenlijk gewoon een doorgeefluik.
Ja.
Ik maak verbinding met Kali en met Hella. En echt wat ik doe, is het gewoon projecteren.
Ja.
En het ontstaat vanzelf. Ik vind dat jij al komt om te zeggen, ik heb rouw.
Ja.
Dan ben je er al bijna.
Ja. Ja.
Weet je, want eigenlijk zijn we er al. Alleen we mogen weer voelen.
Ja.
En dat heb ik mogen doen. Ik was heel erg van het niet voelen. Weet je, een commerciële baan, een beetje een kenau.
Ja.
Ik was gewoon niet verbonden met mijn gevoel.
Nee.
En ik huilde ook stiekem toen mijn vader stierf. Ik heb 1 jaar lang om hem gehuild. Elke avond. Ik moest zeggen, dat raak ik nu.
Ja.
Kom nu binnen. Want
ja.
En ik dacht, waar ben ik mee bezig? Die man is dood. Hij hoort me niet. En toen ik
maar je huilde s'avonds.
Elke avond. 1 jaar lang heb ik gehuild. Ja.
Ja.
En toen ik naar Amerika ging. Ik ging daar om te studeren. En toen, ik wilde altijd naar Mardi Gras. En naar New Orleans, wat ik eerder al zei. En dat is zo'n spirituele plek, wist ik toen niet. Ik was natuurlijk heel nuchter. En daar kwam mijn vader door. op een plein met allemaal waarzeggers. En ik denk, ja, charlatans. En, maar één vrouw die trok me zo. Ik keek in haar gezicht en denk, ik moet even met haar. Ik moet gesprek voeren.
Ja.
En ik zei al van, nou, jeugdige arrogantie. Als ik geld vraag, dan loop ik gewoon door. En ze zei, nee hoor, je hoeft niet te betalen. En daar is toen die muur verdwenen van het niet te willen zien, voelen. En mijn vader kwam gewoon door.
Ja.
En dat was mijn begin weer van mijn spirituele pad. En mogen doorgeven, je gaat niet dood.
Nee.
Je vorm verandert.
Ja.
Weet je, mijn vader is fysiek gestorven, maar zijn energie is er nog.
Ja. En hoe kwam je vader door? Wat gebeurde er?
Wat er gebeurde is... zij heette ook Linda. Grappig, hè? Ik heb heel veel Linda's in mijn leven. Inca-shamanisme en Linda, die de lessen doorgeeft van Alejandro, de partner van. Linda Wormhout en Linda Lopez uit Amerika. Blonde vrouw. En die keek me aan en die pakte mijn handen beet. En die begon gewoon... En ik zag mijn vaders ogen in haar.
Ja.
En in zijn kleur stem en in zijn kleur manier van vertellen... begon ze te praten tegen mij van ja, ik heb je gehoord. Je was een jaar lang aan het huilen en ik hoor je. Ik ben er.
Mm.
En ik ben... 7 maand kindje geboren. En hij zei ook van... Hij, via haar... Ja, je was zo klein, niet eens een kilo. En je bent mijn oogappel. En gewoon de woorden die hij altijd zei... Want ik was mijn vaders jongste dochter.
Ja.
En ook eigenlijk een nakomer. Dus ik... altijd met mijn vader. Ik sliep op zijn buik. En zij vertelde dat gewoon even zo. Een Amerikaanse vrouw, middle of nowhere. En hij kwam door. En ik zag hem. En ik voelde hem.
Ja.
En... Nou, ik heb zo hard gehad. Ik had altijd wel een lijntje eyeliner op. Ik was gewoon helemaal zonder make-up. En daar is gewoon heel veel gebeurd. Want ik weet, mijn vader is als fysiek... in fysieke vorm verdwenen, maar in energetische vorm is hij er.
Ja.
Weet je, en hij heeft ook zijn plek rechtmatig ingenomen in mijn voorouderlijn. Links staat mijn moeder altijd in mijn energetische vorm. En rechts mijn vader. Weet je, ik voel ze gewoon... Met al mijn voorouders voel ik ze gewoon bij me. En dat heeft het voorouderwerk ook heel erg gebracht.
Hmm.
Ik zit ook op het altaar met mijn grootouders. Ik eerst gewoon heel erg aan mijn moeder en vader. En ik ben ook heel dankbaar dat ik zo'n fijne jeugd heb gehad. En in mijn rouw heb ik kunnen zien... ik ben een van de gezegenden met een hele fijne jeugd. En met heel liefhebbende ouders. En daar put ik nog steeds om. De bron van hun liefde is beschikbaar.
Ja.
En dat vertel ik ook aan mensen. Ze zijn er in een andere vorm. En je moet niet, maar je kunt ze gewoon voelen door je open te stellen.
Ja.
En ook toen ik in mijn rouw kwam na 5 jaar, voelde ik ook heel energetisch een pad. Ik zat op een kruispunt en kies ik voor de vernieling links of kies ik voor de heling rechts? Want ik kan blijven janken, even plat gezegd, om mijn vader die dood is, om mijn broer toen de tijd die zwaar schizofreen was. Maar ik breng ze niet terug door mijn tranen. Ik kan wel kijken wat er met mij aan de hand is. En ik kies voor heling. Ik kies voor het levensgeluk. Mijn ouders waren levensgenieters. Mijn vader was een muzikant. Dus ik ben opgegroeid met heel veel plezier en liefde. En hij zei altijd, je moet je eigen slingers ophangen. En dan ben ik na 3 maanden gaan doen. En ik dacht, waar ben ik mee bezig, joh? Ik dacht, psycholoog, ik kom niet meer terug. Want ik heb mijn lichtknopje aangezet. En ik was weer happy. En toen mijn moeder plotseling overleed, 13 jaar... naar mijn vader. En die geboortedata komt er heel erg overeen. 13-6-97. Uh-huh. 12-5-2010. Dat is exact 13 jaar.
Uh-huh.
En toen mijn moeder dood neerviel... en ik zwanger was van mijn zoon... ik wilde geen kinderen. Ik was al jaren samen. Was mijn grootste geschenk in het leven. Ze hebben elkaar gekruist, mijn moeder. Energetisch en mijn zoon fysiek. Zij ging 14 mei... wij hindoes geloven als je ziel... gaat de reis maken als je wordt gecremeerd. Mijn moeder is die dag gecremeerd om 6 uur 's avonds.
Hmm.
En mijn zoon is die ochtend om 8 uur 's morgens geboren. En toen bij de bevalling zag ik mijn moeder naast mij staan. Weet je, in het wit, weer jong, weer gezond.
Hmm.
En zij heeft mij begeleid om mijn kind op aarde te brengen. Dat raak ik mij nu wel.
Hmm.
En ze gaf me ook een stokje over van, nu mag jij moeder zijn.
Ja.
En ik kreeg dat stokje. En daardoor ben ik niet in mijn verdriet gekomen, maar in een heel groot stuk levensgeluk van nu mag ik moeder zijn.
Ja.
En toen pas zag ik hoe geweldig mijn moeder was, weet je? Kinderen ondankbaar, hè? Dacht ik, oh, ik heb zo'n fijne jeugd gehad. Toen mijn moeder doodging, zag ik pas die film van mijn leven.
Mm-hmm.
En daar was mijn moeder. En ja, haar dood heeft me ook weer heel veel gebracht. En ik was al heel erg carrière gericht. En toen mijn moeder stierf, ben ik gestopt met werken. En eigenlijk heb ik voor mijn kind gekozen door de moeder te zijn zoals zij was. en haar hem de jeugd te gunnen die ik heb gehad. Dus ik werk nu 20 uur. En daarnaast doe ik natuurlijk al mijn hobby's en rouwdingen. En ik leef op een heel ander niveau dan voorheen.
Ja.
En, maar ik leef wel vanuit mijn liefde voor, voor het leven, maar ook voor de dood. Want er is geen dood in mijn ogen. Dat heb ik. Mijn vader is dit jaar bijna 30 jaar dood.
Hm.
En in die 30 jaar heb ik zoveel geleerd dat dood niet bestaat.
Ja.
Ja.
Ja. Wat een prachtig verhaal. Heel mooi. Ja. Dank je wel daarvoor. Ik zou eigenlijk nog eventjes nog één keer het boek willen noemen.
Ja.
Van Linda
Wormhout. Ja. Haar boeken zijn geweldig.
Hoeveel boeken heeft ze geschreven?
Ik heb ze allemaal. En er is net een nieuwe uit. De Godin. Uit mijn hoofd. Die heb ik net. Voor mij is dat een soort orakelboek. Want elke keer klap ik hem open en dan ga ik weer lezen wat erin staat. Er staan alle goden en godinnen van Noordwest-Europa in. En mijn nevenvrouw is echt heel mooi als je wil weten over de dood vanuit het Noord-Europese shamanisme.
Ja.
Ik raad eigenlijk al haar boeken aan, want ik vind haar een pionier. Hè?
Ja, dat is duidelijk.
Ja, echt. Want ik heb natuurlijk van mijn ouders heel veel meegekregen. En daar ben ik heel dankbaar voor. En ik vind Nederland, mijn vader was ook fan van Sai Baba. En hij zei altijd, Holland is Holy Land.
Ja.
En Nederland is een land onder de zeespiegel. Water is heilig. Mama Helinia hier, mama Kotja. Weet je, moeder Oceaan is gewoon heel krachtig. En in dit land staan er gewoon heel veel mensen op. Toen ik klein was, mijn vader deed heel veel mantra-cirkels. Nou, was ik de enige, waren alleen maar Indiaanse mensen van oorsprong.
Ja, ja.
Als ik nu naar een mantra-cirkel ga, ben ik de enige bruine. Snap je? Dus ik word 48. Hoe geweldig.
Ja,
en zei Baba, zei het al. En mijn vogeltje geeft een kusje, die is het meest. En zij leert weer hier de mensen. Ken je eigen geschiedenis. Ken je eigen spirituele achtergrond. Want er is zoveel kracht in de godinnen hier. Vrouw Holle, Hella, Helenia, noem maar op. Ik ben fan, want ze zijn verbonden met de aarde hier, moeder aarde hier, Pachamama ook geleerd heb, Den Haag, je geboorteplek is krachtig. En sinds mijn zoon hier geboren is, voel ik de roep om dit te verbinden.
Mm-hmm.
Dus ik vind al haar boeken zijn echt de moeite waard.
Ja, ik ga snel.
Ken uw voorouders, dat is mijn boodschap. Alles is goed, hè?
Ja,
ik ben niet, ik verbind alles met elkaar. Mm-hmm. Maar ken je eigen goden, dat is ook mijn boodschap hier, weet je?
Ja.
En ik begon ook links en rechts. En mijn goden kwamen ook op mijn pad.
Hey, ik wil het afsluiten. En ik wil bedanken voor je gesprek. Alle mooie dingen die je hebt verteld.
Ja, en jij bedankt voor het vragen. Ik bedoel, ik voel me vereerd.
Ja, graag gedaan. Dankjewel.
Ja, dankjewel, Paul.